Waarom verheft soms iemand zijn stem bij voorkeur naar de kinderen, jongeren, leerlingen, kleinkinderen? Waarom verheft men soms de stem tegenover eigen partner, broer of zus? Misschien zelfs af en toe tegenover vader en moeder. Omdat we ons niet begrepen voelen, omdat we ons te weinig gewaardeerd weten, omdat men niet goed heeft gehoord wat we bedoeld hadden, of omdat men obstructie pleegt, niet wil luisteren. Is het dan alleen maar omdat het onze eigen wil is die niet gevolgd wordt? Of zou het kunnen zijn dat als jij een bepaalde functie hebt in het gezin, in de klas, op het werk, in de vereniging, in de kerk, dat jij vanuit een globaler overzicht denkt, dit heeft nu voorrang op wat jij, individu, nu, al dan niet gevoelsmatig, zou willen horen of voelen. En als die persoon zich niet direct schikt, of niet direct beet heeft dat er andere prioriteiten zijn, dat hij eventjes opzij moet wachten en het andere voorrang moet geven, dan ga je soms uit een soort ongeduld. Of misschien omdat je toch al wat geïrriteerd bent door die persoon, dat je die minder mild, geduldig behandelt dan misschien iemand anders op dat moment, ga je ook gemakkelijker je toon verheffen. Wat zegt Jezus? Als je van me houdt, zul je gemakkelijker ook naar mijn woorden luisteren. Natuurlijk, het mag geen alibi zijn om blinde gehoorzaamheid af te dwingen bij kinderen of anderen. Maar iedereen zou je ook de vraag kunnen stellen: is mijn liefde voor vader, moeder, voor het geheel van de klas, van de samenwerking, groot genoeg om mijn eigen zin te temperen, te relativeren, in relatie te brengen met het grotere geheel? Wat betekent dat gehoorzamen? Gehoor geven aan. Antwoorden. Je krijgt een woord en je geeft een tegenwoord, een antwoord, een repliek. Je krijgt iets, een uitnodiging, en in het beste geval ga je vrijwillig. Is het niet omdat je het begrepen hebt, maar gewoon uit liefde voor diegene die het u vraagt, en waarvan je aanneemt dat hij het beter weet, ga je er ook positief op in. Het is de beperkte ervaring van een leraar dat ook de leerlingen veel in vraag stellen. Ik denk dat velen onder u zijn opgevoed in een tijd dat als de leraar iets vroeg, dat de leerling dacht, ik zal het maar doen. Nu zegt de leerling, waarom moet dat? U begrijpt, zo ga je trager vooruit. Maar het behoort misschien wel tot de opvoeding, kritische opvoeding, democratische opvoeding, om ook telkenmale verantwoording te kunnen afleggen. Dat is een goede zaak. Alleen is de vraag, wanneer mogen we nu een meer volwassen houding verwachten? Op welke leeftijd mogen we dat beginnen te verwachten om te delen in de zorg voor het grotere geheel? Jezus die heeft ons heel wat woorden gegeven om te leven. Hij gaf ook les, hij was ook een leraar, maar niet voor een bepaald vak, niet voor zo strikte puntjes, maar een soort levensles wat hij aanbiedde. En daarom is zijn leerschool met die apostelen niet beperkt van half negen 's morgens tot 4 uur 's namiddags, maar het was bijna een soort leefschool. Een soort bijna samenlevingsvorm. Om zo te zien, dat gebeurde in die tijd meer, zoals dat ook in India nog gebeurt, bij een guru, delen in iemand zijn wijsheid. Als het ware mogen volgen wat iemand doet. Niet alleen naar de woorden hier, die misschien losstaan of al te losstaan van daden, maar zien hoe de woorden en de daden in het dagelijks leven, in welke mate dat die compatibel zijn, dat die op elkaar golflengte liggen, dat die consequent zijn. En daaruit leren, levenslessen. Je zou je de vraag kunnen stellen, zou de leraar godsdienst dulden dat de leerlingen hem of haar volgen, zo een aantal dagen, om zo concreet te zien hoe werkt nu al dan niet het geloof. En als nu ja, het inzicht het nog wat laat afweten, of we zijn te zwak om het geloof ten volle te beleven, dan zegt Jezus, kijk, ik weet het wel, uit uw eigen lukt dat niet, ik ga u iemand sturen. Dat klinkt natuurlijk nogal een beetje spookachtig. Ik ga iemand sturen, de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de geesteskracht van Jezus ons mag bezielen. Dat wij niet leven uit eigen mentaliteit, maar dat wij ons biddend openstellen tot een kracht die hoger is dan de onze en die wij ervaren als een kracht die van buiten afkomt. Dat je u op de golflengte van iemand afstemt. Wij doen dat zo vaak. Onze afstemmen op een golflengte. En als er in de radio wat ruis is, dan proberen we bij te stemmen tot op de juiste frequentie. Want geef nu toe, wie hoort er nu graag lang dat ruisen, dat storend geruis? En dus, als de liefde echt is voor de boodschap die je krijgt, ga je zo fijngevoelig mogelijk je afstemmen op. En misschien uw eigen gereidheid, dat nogal vastkleven aan zichzelf, proberen te overstijgen om op een andere golflengte het leven te bekijken. Hopelijk wat een ander inzicht, dat indruist tegen onze natuurlijke neiging om nogal driftig, om nogal scorematig, om nogal vanuit het recht van de sterkste te reageren, maar proberen vanuit Gods geest te leven en te reageren. Dat is al heel wat andere koek. Nu, daarom dat Jezus voor ons ook, als hij dan toch een totem heeft gekregen, ja, je hebt het zelf gehoord, ik heb het er juist ook gevraagd aan de scouts, wat is een van de bekendste schilderijen van ons land? Er was er eentje die zei de Mona Lisa, maar ik denk dat hij nog een beetje aardrijkskunde moet kennen, leren. Maar het Lam Gods, ja, er zijn ook nog beroemde schilderijen buiten Antwerpen, voor alle duidelijkheid. En dat Lam Gods, dat zegt het zelf. Nu, de kinderen weten gemakkelijker dat er een ijscreampje is bij een of andere communie. Ik zeg, ja, oké, maar waarom is dat? Waarom krijgt Jezus die totem, het Lam van God? Omdat hij vanuit een andere mentaliteit niet komt met hoe, hoe, hier ben ik. En nu uit angst op uw knieën. Maar dat hij het woord van God als een uitnodiging komt brengen. En een uitnodiging uit liefde laat anderen vrij. Probeert hen niet te dwingen, niet te manipuleren. Dat is het mooie aan onze christelijke godsdienst. Natuurlijk, dat komt zacht over. Voor sommigen te zacht om daarin op te gaan. En toch, zussen en broeders, niets is ons dierbaarder dan de liefde. En natuurlijk moet je af en toe als opvoeder, ouder, leraar, de jongeren een beetje bijsturen. Met stemverheffing, met een gebaar, soms ook met doeltreffende middelen, Want met zachtheid alleen, leert de ervaring, lukt het ook niet. Waarmee ik niet bedoel lijfelijke, voelbare reacties, maar toch maatregelen die zich in het leven laten gevoelen. Dat men weet waar grenzen zijn. Alleen met de zachtste lieve woorden, vrees ik, gaan we er ook niet geraken. Dat is een beetje een evenwicht zoeken. Maar, hoezeer ook onze stemverheffing zou zijn, hoezeer die ook verraadt dat wij ontgoocheld zijn in de ander, misschien zelfs gekwetst, de stemverheffing zou in het beste geval een soort negatieve keerzijde moeten blijven van ware, oprechte liefde. En al klinkt misschien op de eerste plaats de ontgoocheling door in de ander, het moet de keerzijde zijn, of de negatieve afdruk, maar wel van een positieve liefde. Het is uit liefde dat wij de anderen wat proberen bij te sturen. Anders zitten ook wij fout. En daarom is het goed om in het leven, wanneer je voor uzelf vecht tussen mildheid en hardhandige aanpak, tussen geloof en twijfel, tussen hoop en vertwijfeling, dat je bidt. Niet alleen tot uw eigen spreekt, want dan ja, krijg je alleen maar de echo van uw eigen zwakke, beperkte gedachten en gevoelens. Maar dat je probeert af te stemmen, liefst zo geruisloos mogelijk, op Gods geest. En dat op een duur, als het biddend is, een bijna natuurlijke aanpak zou zijn. Om, als het leven begint te knagen en te knorren en te wringen en te wroeten, dat je Jezus' geest mag ervaren in u. Het voordeel van elke crisis is dat het, als je erdoor kan heen spartelen, dat er een nieuwe lente komt. Die nieuwe lente zal misschien niet direct de vorm aannemen die we dromen en wensen. Dat weten we van de zware zieken. Of mensen die een zware knauw hebben gekregen in het leven. Het leven toont zich soms dan vaak op een andere manier, maar toch nog positief. Zo zal het misschien ook voor de kerk zijn. En ja, mocht u zich afvragen waarop zo wat gealludeerd werd. We zullen u maar zeggen als het is, heel plots klaps, om persoonlijke redenen, heeft onze organist het laten afweten. Enfin, laten afweten, ik bedoel, heeft hij voor zichzelf de beslissing genomen dat hij niet meer kan aanwezig zijn hier. Nu, de persoonlijke beweegredenen kunnen alleen maar respect genieten van ons. Maar ja, wij zitten natuurlijk wel met een probleem. Een cd'tje dat we dan hopelijk kunnen afstemmen op het volume van dit kerkgebouw kan al een beetje verfomfaaien, maar live is live. En al zitten misschien af en toe valse toetsen in of schorre stemmen, maar levendig, als het kan, is toch beter dan alleen maar een beetje kunstmatig. Wij weten waar wij voor staan. We moeten niet naïef zijn. Ik heb deze morgen, mag je ook even weten, bij de zeescouts, dat ervaren wij de laatste jaren. De godsdienst is zo voor de allerkleinste, om die koest te houden. En eens in de puberteit zeggen we, hebben wij niet meer nodig. En de ouderen, die zitten al langer aan de toog. Zelfs wanneer we bij Goede Vrijdag het lijdensverhaal zouden doen. En ik heb dan ook zojuist een sticker van de deur van de kapel getrokken, die de kapel als een soort zaal wil verhuren. Het is de secularisatie in eigen rang. De school waar ik aan verbonden ben, die kapel is al jarenlang ontrokken aan de eredienst. En in de vaste tijd verkopen de leerlingen daar hamburgers om het goede doel te dienen. En dan vragen ze aan mij ook, meneer, komt u een hamburger eten? Ik zeg, wanneer? Ah, de zondag, om 11 uur 's morgens, in onze oude schoolkapel. De kinderen, de jongeren, hebben geen idee van wat er op zondag ook nog elders zou kunnen gebeuren. En voor sommigen onder u is dat misschien niet te begrijpen, maar dit is de realiteit. En als u alles in leeftijd opschuift, dan moet ik u er geen tekening bij maken. Dan hangt er binnen 10 jaar ook aan deze deur een sticker met te huur als zaal. Dus zullen we maar proberen de moed niet op te geven, zoals er staat hier. Ja. En zo lang mogelijk het woord van God laten weer klinken. Niet alleen onder de gewelven van deze mooie ruimte, maar vooral in het hart van ieder van ons. Ik weet ook wel, Jezus is niet gekomen om tempels op te bouwen. Het staat trouwens ook in het evangelie van vandaag, van je tweede lezing. In de hemel is er geen tempel. Er is alleen Jezus. Er is het lam. Er is alleen de volle ontmoeting. En daar hebben we in de hemel geen mooie kerken voor nodig. Maar wat we wel nodig hebben, zusters en broeders, is een gemeenschap van mensen die samen Jezus als het lam vieren, als diegene die de natuurlijke neiging van de mens om hard te willen scoren, ons probeert tot een zachtmoediger mens te maken. Een bron van vreugde, een bron om in feestelijke vreugde samen te zijn en dat te vieren. We zitten hier niet in de hemel, want we hebben allemaal, spreek er mee, de kleine kanten. Maar het zal ons niet beletten om hopelijk zo lang als het kan met vreugde ons geloof te beleven. Ik hoop dat, mocht u een organist kennen die vrij is bij Pinksteren, dat we ook van u misschien een antwoord kunnen krijgen om ook dit woord van enige, ja, te kunnen overstijgen.